onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het 9e vers, maar zeer de gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt, uit het eerste vers van de 51ste psalm, naar voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Esther, het 8ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. We noemen nu Esther 8, de versen 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Over diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koning Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, en ze viel voor zijn voeten, en zij weende. En zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en ze stond voor het aangezicht des konings. En ze zeiden, indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is, en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden, dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hamadatha, de Agagiet, wederroepen worden, dewelke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen, die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft men aan de galgen gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gijlieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam. En verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 49 het vijfde vers. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. De versen 5 en 6 van Psalm 49. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, wat wij gezongen hebben is van toepassing op Haman. Jullie weten misschien nog wel, jongens en meisjes, wat er met Haman gebeurd is. Hij was een heel belangrijk persoon in dat grote koninkrijk van Ahasveros. Hij was premier, zouden we kunnen zeggen, had grote macht, maar hij werd ook al diep vernederd. Toen hij voor het paard moest uitlopen waarop Mordechai zat, de Jood, die hij haatte, die hij wilde doden, want hij wilde toestemming vragen om hem aan die hoge galg van 25 meter te spitsen. Maar dat ging heel anders. En daarin zien we dat de Heere regeert. Bij de tweede maaltijd, waar hij aanzat met de koning en met Esther, werd hij ontmaskerd. Aangewezen als diegene die Esther en dus het hele volk der Joden wilde doden. En hij kwam zelf aan de galg die hij voor Mordechai had opgericht. Zijn glans was vergaan. En wat is het dan toch anders met hen die de Heere mogen vrezen? Dat hebben we ook gezongen. Niet alleen uit Psalm 103, maar ook uit Psalm 49. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is toch een wonder? Een wonder van Gods liefde. Een wonder van Gods ontferming. Een wonder van genade. Dat hebben u begrepen. Hebben jullie dat begrepen uit de vorige preek? Wij hebben allemaal het eeuwig oordeel van God verdiend. Waarom? Omdat wij allemaal zondaren zijn. Wij staan vijandig tegenover God. We willen voor hem niet buigen. Zoals we op deze wereld komen, willen we beschikken over onze eigen tijd, over ons geld, over onze ziel en over ons lichaam. En als de Heere geen wonderen zou doen, dan zouden wij allemaal in de eeuwige rampzaligheid terechtkomen. Als het dan sterven wordt, kunnen we helemaal niets met ons meenemen. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, het ligt al terneergeslagen. En dan mag ik misschien wel iets zeggen van Dominee van der Weert, uw oud-herder en leraar, die vandaag zo graag nog hier op Urk was voorgegaan. Hij mag rust en overgave kennen in zijn hart. Hij mag zich begrepen weten in het welbehagen van God. Dat is niet vanzelfsprekend. Een onbegrijpelijk groot wonder. Hij mag zien op het werk van de zaligmaker. Want anders was er voor hem ook geen zaligheid. Dat is het enige fundament waarop het levenshuis van een mens gebouwd kan worden. En dan zal de Heer ook gedenken hoe moeilijk de weg ook nog kan zijn. Bij hem is uitkomst te vinden. Hij kan en wil en zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. De dood immers, wel de laatste vijand, maar een overwonnen vijand. Ook in onze gemeente is weer onderstreept geworden dat we hier niet blijven. We zijn allemaal op reis. Op reis door dit leven. En waar is de reis dan heen? Dat is voor mij, voor u, voor jullie de allerbelangrijkste vraag. En als we nu of later wat meer tijd hebben, laten we die tijd van de zomer mogen gebruiken om Gods woord aandachtig, biddend te mogen lezen. Te onderzoeken wat er staat. En onszelf naast dat woord te mogen leggen. Want het zal er niet op aankomen wat een mens van ons vindt. Maar hoe de Heere over ons oordeelt. Hij kent het hart. Hij weet wat daarin omgaat. En hij regeert over alle dingen. Dat zien we toch duidelijk in de tijd van Esther en Mordechai. Mordechai, hij komt in de plaats van Haman. En Esther wordt opnieuw de gouden scepter toegereikt. De Heere gedenkt aan Mordechai en Esther. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats verhoging en ten tweede verhoring. De Heere gedenkt aan Mordechai en Esther. In de eerste plaats verhoging voor Mordechai en ten tweede verhoring voor Esther. Dus eerst verhoging. Verhoging voor Mordechai. We lezen in vers 1 van hoofdstuk 8. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. Dus de bezittingen, ook het huis wat Haman had, wordt aan Esther gegeven. We mogen van daaruit lijnen doortrekken. Uiteindelijk zal het zo zijn dat er geen enkele goddeloze en boze meer op deze aarde gevonden zal worden. De nieuwe aarde, daar zal die ontelbare schare op mogen wonen, die zalig zal worden. Geen goddeloze en boze. Die zal er ook nooit meer kunnen komen. En dan is toch wel de allerbelangrijkste vraag in ons leven: zijn wij nog een goddeloze en boze? Of mogen we met de liefde van ons hart de Heere vrezen? De oude dominee Kok, dus de vader van dominee Kok die hier op Urk heeft, de grootvader van dominee Kok die hier op Urk heeft gestaan, die vroeg eens aan een andere predikant: hoe weet je nu eigenlijk dat een mens wederom geboren is? Wat zou u voor antwoord geven? Wat zou jij voor antwoord geven? Nou, die jonge predikant gaf zo een paar antwoorden. En daar was die oude dominee maar matig mee tevreden. Weet u wat hij zei? Je weet dat je wederom geboren bent als je de hartelijke liefde tot God en zijn dienst in je hart mag kennen. Nou, daar gaat het ook om. De Heilige Geest stort liefde uit in het hart. En dat is een zeker kenteken van het wonder van de wedergeboorte. Wat heeft een goddeloze en boze lief? De zonde. Misschien wel blinkende zonde. Wat bedoelt u daarmee, blinkende zonde? Nou, blinkende zonde, dat is datgene waar wij in onze godsdienst op verheffen. Dat we onszelf eigenlijk in onze godsdienstenverrichtingen beter vinden dan anderen. Ons verheven voelen boven anderen. Denk maar jongens en meisjes aan die fariseer in de tempel. Nou, die stond niet ver af, hoor, die stond dichtbij. En die durfde wel naar boven te kijken, die sloeg niet op zijn hart. Hij had zoveel goeds gedaan, vergeleken met die tollenaar. Nou, dan kwam het met hem toch zeker wel goed. Maar van zo iemand geldt, blinkende zonde, opgepoetste ongerechtigheid, dat is de werkelijkheid. En als dat nou bij u of bij jou nog zo is, belijd het aan de Heere. Smeek om genade. Dat al die eigen gerechtigheid waarop gebouwd kan worden, uit handen geslagen zou worden. Om een tollenaar te mogen worden in de beleving. Want kijk, in de uitleving, dat is nog wat anders. We mogen ons zomaar niet uitleven in de zonde. Maar als de Heer ontdekt, dan word je wel in de beleving een tollenaar. Word je zondaar voor God. En daar zal het toch op aankomen. Zoals Haman werd aangewezen als die vijand die de dood had beraamd voor dat hele volk van de Joden. Zo zijn wij uit en van onszelf vijanden van God. We willen niet dat hij koning is in ons leven. En de Heere ontdekt daaraan. En geeft ook liefde. Liefde om hem te beminnen. Om hem te gehoorzamen. Om hem te dienen. En als dat nu werkelijkheid mag zijn, dan is er zo'n blij vooruitzicht. Niet alleen dat de ziel bij het sterven zal zalig worden, maar ook dat het heen gaat naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Alle goddelozen en bozen voor eeuwig in de rampzaligheid. En allen klein en groot, die de Heere met de liefde van het hart mogen beminnen. Zij zullen eeuwig op de nieuwe aarde mogen wonen. We zijn nog, geliefde gemeente, in het heden der genade. Zoek dan de Heere, misbruik de tijd niet, maar gebruik de tijd om Gods woord te lezen, om uw knieën te buigen, om schuld te belijden, om vergeving af te smeken, om de zaligheid te zoeken en te vinden in die enige en volkomen zaligmaker. Haman, zo staat hier. De vijand der Joden. De vijand van God. Hij was geen vriend en geen metgezel van allen die de Heere ootmoedig mogen vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Mag jullie het wel zijn? Een vriend. Een metgezel van klein en groot in de genade. En Mordechai kwam voor het aangezicht van de koning. Nee, dat betekent niet alleen maar dat hij de koning ontmoette. Hij kwam in dienst van de koning. Hij werd eigenlijk onder koning premier, zouden we kunnen zeggen. Hij mocht de plaats van Haman innemen. Verhoging voor Mordechai. Hij was al verhoogd geworden op dat koninklijke paard, weten jullie nog wel? Met die koningsmantel en de koningskroon om. O, alzo zal men die man doen. In wie de koning een welbehagen heeft. Dat heeft Haman moeten roepen. Toen hij uitliep voor dat koninklijke paard. Mordechai verhoogd. En nu nog meer verhoogd. De plaats van Haman ingenomen. Want Esther had de koning te kennen gegeven wat hij, Mordechai, van haar was. Wat was hij van haar? Wat was hun verhouding? Zij waren neef en nicht. Maar dat niet alleen. Mordechai had als neef zich over Esther ontfermd. Ze had geen vader en geen moeder meer. Hij heeft Esther mogen opvoeden. Heeft mogen zorgen voor haar. Ja, er zijn weer twee kindertjes geboren in het midden van onze gemeente. Heel veel mensen mogen kinderen hebben in onze gemeente. Dan staan we voor de taak van de opvoeding. En als we misschien al achter staan, als onze kinderen een eigen plaats in de maatschappij hebben mogen gaan innemen, hetzij dat zij gehuwd zijn, hetzij ze op een andere wijze het ouderlijke huis hebben verlaten, wat zouden zij dan zeggen van vader en moeder? Esther kon alleen maar goed van Mordechai spreken. Wat zou er van ons gezegd worden? Vaders en moeders, grootouders. We leven in een zondige tijd, dat is waar. Maar nemen wij als ouders, als grootouders, genoeg tijd om onze kinderen met liefde te wijzen op het dienen van de Heere? Dat ze het voelen. Dat weegt nou het allerzwaarste voor vader en of ook moeder. Daar komt het wel op aan. Als we ons ja-woord geven bij de bediening van het sacrament van de heilige doop, dat houdt heel wat in. En dan ben ik, laat ik dat maar eerlijk zeggen, een o zo gebrekkige vader geweest. En moet u dat ook zeggen? Een gebrekkige vader, een gebrekkige moeder, maar toch in alle gebrek en tekort gewezen op het ene nodige, de dienst des Heren aangeprezen, het dienen van de Heren voorgeleefd, zodat de kinderen er iets van voelden. Misschien u als vader of moeder wel eens biddend aangetroffen. Misschien wel met betraande ogen. Ik heb dat eens gehoord van een jongen. Die op vrijdagavond weer veel te laat thuis was gekomen. Het was al zaterdagmorgen. En hij hoorde zijn moeder onder tranen voor hem bidden. Dat maakte indruk. Weten we daarvan? Mordechai en Esther, neef en nicht. Dus niet het eigen kind van Mordechai. Zo kan het zijn dat er door adoptie of op een andere bijzondere manier één of meer kinderen aan onze zorgen kregen toebetrouwd. Hoe gaan we dan met die kinderen om? Als die kinderen later moeten zeggen hoe het geweest is, mogen ze dan ook zeggen in liefde, gewaarschuwd voor het dienen van de afgoden van deze tijd, en in liefde gewezen op het dienen van de Heere, iets gevoeld en bemerkt van de tere kinderlijke vreze Gods in het hart van vader en moeder. Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En we mogen er nog meer van zeggen. Gods kinderen mogen goed en groot spreken van hun koning. Dat is Christus. Die zorgt volmaakt. Ouders zorgen maar heel onvolmaakt. Maar Christus zorgt volmaakt voor klein en groot in de genade. En als gezegd zou moeten worden wat in hem allemaal te vinden is, dan is dat eigenlijk niet eens onder woorden te brengen. Dat zegt tot verwondering en aanbidding. Kijk, als een kind geadopteerd wordt, dan wordt het opgevoed niet door eigen ouders. De koning van de kerk neemt vijanden tot zich om hen onderwijs te geven. Kinderen van de vorst der duisternis, want dat zijn we van nature, worden kinderen Gods door genade om onder die koning te mogen leven. Onder zijn heerschappij is het goed. Hij schenkt alles wat nodig is naar ziel en lichaam beide. In hem is verzoening en vergeving te vinden. Dat we nou eerlijk zijn, geliefde jeugd, jongens en meisjes, ben je daar wel eens verwonderd over de goedheid en het geduld van je ouders. Een nog grotere verwondering is er in het leven van Gods kinderen over de goedheid en het geduld van de koning der kerk. Mordechai verhoogd. En dan lezen we in vers 2. De koning toog zijn ring af, nam zijn ring dus af, die hij van Haman genomen had. Dus Haman had die ring niet meer, nee. Die was gespitst op die galg van 25 meter hoog. En gaf hem aan Mordechai. Die ring, dat was een zegelring. En met die zegelring kon je wetten ondertekenen. Dat betekent het eigenlijk. Als er een wet gemaakt was en er kwam een afdruk van die zegelring onder, dat betekende dat deze wet geldt als de wet van koning Ahasveros. En naar die wet moet geluisterd worden. Grote macht dus aan Mordechai gegeven. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Ze gaf het niet aan Mordechai. Hij moest daar wel voor zorgen. Hij was rentmeester, zou je kunnen zeggen. Hij moest erop toezien dat daar alles goed ging. En de vrouw en de zonen van Haman kregen niets. Alles immers aan Esther gegeven. Verhoging voor Mordechai. Is er niet een veel grotere verhoging voor vijandige mensenkinderen? Mordechai was de koning welgezind. Had een aanslag weten te verijdelen, had het ontdekt en aangebracht. Nou, van de gevallen mens kan echt niks goeds gezegd worden.
Die is totaal vijandig. En we kunnen dat proberen te bedekken met een waasje van godsdienstigheid. Maar van binnen deugt het niet. Bent u eraan ontdekt? Hebt u onderwijs gehad door Gods geest? Is de liefde uitgestort van binnen? Wat een wonder. Liefde in het hart van een vijand uitgestort. En is dat geen ontzaggelijke verhoging? Als je van de leerschool van de duivel geplaatst wordt op de leerschool van Christus. En zal het voor de ziel geen ontzettend grote verhoging zijn. Als de ziel nooit meer zal zondigen. Maar in de hemel mag komen. En zal het voor ziel en lichaam geen ontzaggelijk grote verhoging zijn. Als ze eeuwig mogen zijn op de nieuwe aarde. Mag dat het blij vooruitzicht zijn. En nu ten tweede, Esther verhoort. En Esther sprak verder voor het aangezicht van de koning. En ze viel voor zijn voeten. Dus ze stond niet op gelijke hoogte met hem. Die koning stond ver boven haar. De allerhoogste koning staat nog veel verder boven ons mensenkinderen. En als je de liefde tot die koning mag kennen, dan weet je daarvan. Dan wordt dat beleefd. Wat een wonder te mogen spreken tot de allerhoogste koning in het gebed. En te mogen buigen voor hem. Ze viel voor zijn voeten. En zij weende. Waarom zou ze wenen, jongens en meisjes? Nou, die wet van Haman, die was er nog steeds. Dat doodvonnis over al de Joden lag er nog. Want die wet die Haman gemaakt had, kon niet herroepen worden. Is dat geestelijk werkelijkheid geworden? Dat de wet van God ons allemaal veroordeelt. Hebben we dat persoonlijk mogen beleven? Ja, je kunt het wel eens goed hebben onder de prediking. Een rijke ogenblik en beleven met het zingen van de psalmen. Maar de hemelhoge schuld moet weggenomen worden. Esther zag dat wel in. Die wet, die was er nog. En die zou uitgevoerd worden als er geen verandering zou komen. Ze weende. Weende vanwege het oordeel dat komen zou over het volk der Joden. Mogen de lijnen wel wat doortrekken naar vandaag. Wenen wij wel eens over land en volk van Nederland? Daar is het niet zo best. En dan denk ik er niet alleen maar aan dat het kabinet gevallen is. Maar wat een ontwrichting is er niet. Wat een onrust. Ook onder boeren en vissers, dat valt niet mee met onzekerheden te leven. Hoe zal het verder gaan met mijn bedrijf? En hoe komt dat toch allemaal? De oorzaak is dat we God en zijn woord hebben verlaten. Daardoor zoveel ontwrichting. Alleen als Gods woord tot richtsnoer is, kan er zegen verwacht worden. Verdriet. Kennen we ook tranen over het kerkelijke leven? Ook daar is heel wat gaande. De duivel probeert alles om uit elkaar te werpen. Oneenigheid te stichten uit eenwerper. Dat is een van zijn namen. Doet dat verdriet? Is er ook verdriet over het gemeentelijke leven? Jazeker. Er zijn nog heel veel goede dingen, dat is waar. Maar toch, hoeveel onbekeerden zijn er nog? Hoeveel zijn er die er vanmiddag zonder onwettige reden niet zullen zijn? Zijn we daar bezorgd over? Spreken wij hen aan? Bidden we voor hen? Hoeveel gezinnen zijn er niet waar de wereld haar triomfen viert? Hoe gaat het op Urk? Durven we wat van te zeggen? Kennen we tranen over eigen zonden en eigen overtredingen? Bijzonder, als je op de leerschool geplaatst bent van Christus, als je dan weer zondigt en je ziet op het bloed dat Christus gestort heeft, brengt dat niet tot tranen? Hoe is het mogelijk dat ik weer zo gezondigd heb? Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed en smeekte hem. Zat er geen recht op. In dat verstaat toch ieder klein en groot in de genade die de Heere mag aanlopen als een waterstroom. Nergens recht op. Niets te eisen, alleen maar te smeken. En smeekte hem dat ze de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Dat doodvonnis moet weg. Heer, ik heb de dood verdiend. Is er nog een weg? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe, opnieuw. Genade is niet vanzelfsprekend. Die vrede, willekeurig handelende koning, ja. Je kon zomaar in ongenade vallen. De ene dag in zijn gunst, de andere ongunst en je leven was weg. Dat kan bij de allerhoogste koning niet. Het zal nooit gebeuren. Maar het wordt wel een al groter wonder. Opnieuw als een schuldige zondaar genade te ontvangen. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht van de koning. Dan gaan ze tot hem spreken. Vers 5. Indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben. Dus ze noemt toch al wat op. Indien ik genade gevonden heb. Indien het de koning goeddunkt. Als het recht is, rechtvaardig is in uw oog. En ook aangenaam is. En dat zijn nou zaken die in de binnenkamer beleefd worden. Voor de allerhoogste koning. Als die zondaar neerbuigt en smeekt. Als het u goeddunkt, het is maar niet vanzelfsprekend. Het is enkel genade. Als de Heere omziet, gedenkt, beschermt, bewaart tegen de vijanden. Ja, tegen de dood en het oordeel. En deze zaak voor de koning recht is. Het moet wel rechtvaardig zijn. De zaligheid van de zondaar. En dan lijkt er toch een tegenstelling te komen. God is zo rechtvaardig dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Hebben we dat wel eens beleefd? Dat God rechtvaardig is. Maar ook genadig. Hij vergeeft graag de zonde. En hoe kan dat nou samengaan? Dan denk ik aan Gods wijsheid. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade vroeg om vrijgeleide, om vrijspraak zou je kunnen zeggen. En dat gaat niet zomaar samen. Hier kwam de wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. De wijsheid van God. Die eeuwige wijsheid. In de eeuwigheid de zaligheid uitgedacht. Er zou niets tekort gedaan worden aan de rechtvaardigheid van God. En ook helemaal niets tekort aan de genade van God. Die twee zijn in volmaakte overeenstemming met elkaar. Omdat Christus al de zonden der zijnen op zich heeft genomen. Voldaan heeft aan de rechtvaardigheid van God. En genade, verzoening, vergeving en zaligheid verworven heeft voor zijn kerk. En ik in zijn ogen aangenaam ben. Ja, Gods kinderen zijn aangenaam in de ogen van God. Waarom? Hij ziet zijn eigen werk in hun hart. Hij ziet die liefde, dat liefdevuur dat brandt. En daarom aangenaam in zijn ogen. En het gebed dat door een verslagen ziel wordt opgezonden, wordt zeker door hem gehoord en verhoord. En we gaan daarvan zingen het 8e vers van Psalm 25. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Het 8e vers van Psalm 25. Deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Die beving was er zeker ook in het hart van Esther. Ahasveros had haar lief, Zet de koning lief, maar toch, dat is niet vanzelfsprekend dat die koning haar bede zou horen. Maar de Heere neigde zijn hart. Esther vroeg dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen worden, welk hij geschreven heeft aan de Joden, om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Daar moest tegen geschreven worden. Want toen zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal. Het volk van de Joden was haar lief. En nu zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht. Verstaan we dat, geliefde gemeente? Het is toch het allerergste als je van familie, van kinderen, van kleinkinderen moet vrezen, dat gaat heen naar de eeuwige rampzaligheid. Als je daar bevreesd voor bent, zul je in liefde tot hen spreken. En als het niet meer kan, in liefde je knieën mogen buigen voor die God die wonderen werkt op het gebed. Wanhoop nooit aan de zaligheid van kind of kleinkind. De Heere is almachtig. Eén woord, één wenk van zijn alvermogen. En het hardste hart wordt verbroken. Eén druppel van Gods liefde. En dat stenen hart versmelt. Geloven we dat? Als we dat geloven, zullen we smeken, Heere, werk en werk door in en onder mijn nageslacht. Hoe zal ik vermogen het kwaad aan te zien dat mijn volk treffen zal mijn geslacht? En toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven. En hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. En dan geeft die koning een wonderlijk bevel. Maak een nieuwe wet. Schrijf dan gijlieden voor de Joden. Niet tegen hen, dat had Haman gedaan. Maar voor de Joden. Zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam. En verzegelt het met des koningsring. Dan is het immers een wet van de koning. Als er een afdruk van die zegelring onder staat. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. Wat staat er veel in de Bijbel, geliefde gemeente, tegen mij, u en jullie geschreven. Want we lezen duidelijk in de Bijbel dat wij zondaar zijn. En dat iedere zondaar de toren van God heeft verdiend. Dat is toch een ontzaglijke werkelijkheid. Maar dat is niet het enige wat in de Bijbel geschreven staat. In de Bijbel staat ook duidelijk geschreven over Christus, die dierbare borg en zaligmaker, die aan het recht van God volmaakt heeft voldaan, die Satan, wereld en zonde heeft overwonnen, als overwinnaar ten hemel is gevaren, alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En die gaat werken in de harten van verloren zondaren. Zijn stem doet horen. Liefde uitstort in het hart. Niet alleen oog geeft voor de eigen zondigheid en verdorvenheid. Maar ook oog geeft voor zijn volbrachte borgwerk. En ook dat staat beschreven in Gods woord. En die twee vormen geen tegenstelling tot elkaar. Want waarom, jongens en meisjes, draagt de zaligmakende naam Jezus? En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Geen eigen gerechte farizeeërs, verloren zondaren. En als u nu zou moeten zeggen, eigenlijk denk ik nog heel positief over mezelf. Wat valt er op mij aan te merken? Wat valt er in mijn leven af te keuren? Buig uw knieën. Smeek om ontdekkende genade. Ook dat is genade. Als je echt gaat zien dat je een verloren zondaar bent. En het is ook genade om als een verloren zondaar te mogen zien op de grote behouder des levens. En dan staat er geschreven in Gods woord dat er veel vergeving is. Al hebben we nog zoveel gezondigd, nog zo lang alles naast ons neergelegd wat de Heere tot ons sprak. Bij hem is veel vergeving. Ik heb het kort geleden gezegd. Eén gebed wijst de Heere nooit af. Weten jullie toch, jongens en meisjes? Welk gebed is dat? Het gebed om genade en vergeving. En dat doet de Heere niet alleen voor de eerste keer. Maar ook als jij hem al mag kennen. Soms al heel lang mag kennen. Want wat kunnen we onszelf ontzettend tegenvallen. Opnieuw gezondigd. Hoe is het mogelijk dat ik zo diep gevallen ben? Misschien wel geschrokken van wat je leest in de krant wat dat betreft. Maar zijn we ook wel eens geschrokken van onszelf. En de zonde die we niet doen, daar worden we voor bewaard. Laten we het zo ook mogen zien. En laten we de zondaren op mogen dragen aan de Heere. En het mogen smeken dat ze genade en vergeving mogen zoeken en ontvangen. En dat hebben wij ook nodig. En dan is het volstrekt rechtvaardig dat de Heere verloren zondaren zalig maakt. En dan geldt van die zaligheid, die rust op het borgwerk van Christus, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons, uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen dat we samen mochten zijn in uw huis. Zegen het uwe, vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen. Bewaar ons ervoor dat wij zonder wettige reden onze plaats leeg zouden laten. Geef bovenal verlangen naar de prediking van uw woord. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het derde vers van Psalm 34. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan, het derde vers van Psalm 34. Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.